my life with my bruises. Don't believe in the fairy tales. I gotta live in the real. Even if sometimes it's easier to lie to oneself, I'd rather live my life with my bruises.
Goedenavond, je luistert naar Red Light Jams op 99.4 FM via Salto. Sorry dat we iets later beginnen, we hadden wat technische problemen, maar we zijn er nu.
We hier.
Zoals elke woensdag tussen 7 en 8 vanaf de Zeedijk. En je kan ons ook volgen op social media of via de app. En ik sta hier vandaag met Wendy.
Hallo.
Hi Wendy, hoe gaat het?
Goed, blij me weer terug te zijn. Het is lang geleden
inderdaad.
Kijken of ik nog kan.
En we hebben voor vandaag veel voorbereid over jazz en film. We hebben onderzoek gedaan naar de manieren waarop deze twee kunstvormen elkaar ontmoeten. En daarvoor hebben we een hele hoop hulp ingeschakeld. We hebben namelijk een bijdrage van Liz vanuit België. We hebben schrijver en documentairemaker IJsband van Velen in de studio. En we hebben ook student geluid aan de Filmacademie van Amsterdam, Ruben van der Berg. Maar eerst beginnen we zoals altijd met wat nieuwtjes. Dus wat is er allemaal
gebeurd? Ja, voordat we de films induiken, heb ik nog wat vertellen over de stad. Natuurlijk komt in maart Jazzfest er weer aan in de Indische buurt. En die hebben vandaag of gisteren hebben ze John Engels aangekondigd op de line-up. Dus dat is wel iconisch. Die is inmiddels al stock-out. En die gaat met 70 jaar jongere artiesten uit Amsterdam optreden. En die gaat zijn favoriete jazz-combo's ten gehoor brengen. Met bijvoorbeeld Twintiger, Veerle van der Wal op de contrabas.
Cool.
En nog allerlei andere jonge Amsterdamse muzikanten. Dus dat is heel cool. En heel leuk lijkt me dat er zo'n 90 jaar oude drummer die nog met Chet Baker heeft opgetreden, dan nu met de jonkies gaat. Daarnaast heeft ook Arp Freak en de Perpetual Singers hebben een nieuw funkalbum uitgebracht. De Gospel Funk, waar ze bekend om staan. We hebben Marilona natuurlijk wel eens in de studio gehad. En ze hebben nu onder hun eigen label Colorful World een EP uitgebracht. Dat heet die Alpha en Omega. En het zijn echt allemaal up-tempo, gospel, disco, bangers. Dus het is heel leuk dansbaar. En tot slot ook verdrietig nieuws. Jullie hoorden net al een nummer van Ibo Taylor. Want die is eergisteren overleden op 90-jarige leeftijd. Een maand nadat hij 90 is geworden. En hij heeft natuurlijk superveel betekend om highlife, de Ghanese highlife op de kaart te zetten. Hij heeft in Londen veel met Fela Kuti opgetreden. En onder hem en Fela Kuti is Afrobeat super groot geworden. En nu is hij hier niet meer onder ons helaas. Hij heeft nog tot het allerlaatste moment door muziek gemaakt. Maar op een gegeven moment wilde het hoofd het nog wel, maar kon het lichaam het niet meer. En nu is hij helaas gegaan. We luisterden net naar een nummer van een best wel recent album uit 2018... van Ibo Taylor. En het nummer dat we luisterden, dat heette Abo Chibi. En dat betekent iets als beestachtige groove. Nou ja, dat was het. In ieder geval, we hebben hem al geluisterd. We hebben de intro even overgeslagen, maar in plaats daarvan dus een ode aan Ibo Taylor.
Ja, en dan gaan we nu door naar de bijdrage van Liz. Die heeft namelijk vanuit België een verhaal ingestuurd over de eerste keer dat jazz en film met elkaar
gecombineerd zijn. We hebben haar gemist, hè?
Ja, zeker.
You're listening to Red Light Jazz Radio.
Ja, hallo allemaal. De trouwe luisteraars herkennen misschien nog mijn stem. Ik heb het even bekeken. De laatste jazzles met Liz was in juni. Want ik ben in de herfst naar Gent verhuisd in België om aan de Filmacademie te studeren. Maar daar heb ik jazz niet uit het oog verloren, integendeel. Want ik heb geleerd dat jazz onlosmakelijk met film verbonden is. Voor het hele jazz- en filmverhaal kun je echt terug naar het begin. Het allereerste begin van de geluidsfilm. En dan zal ik meteen even een nuance maken. Film, en ook wat we stomme film noemen, is nooit echt stil geweest. Films werden altijd al begeleid door orkestjes of stemacteurs in de bioscoopzaal. Maar in de jaren 20, toen de Amerikaanse economie booming was, gingen filmstudio's proberen om geluid tijdens het filmen zelf op te nemen. En toen de filmgoden de geluidsband schiepen, klonk er jazz. De eerste speelfilm met geluid ooit heette The Jazz Singer. Want voor geluid in film werd eigenlijk gewoon meteen gegrepen naar wat men het liefste hoort. En jazz was hip and happening. De dialoog in de film is ook verbazend vlot. Hoe acteurs moesten spreken was nog helemaal niet vastgelegd. De acteur Al Johnson had niet zo'n radio-proof transatlantic accent, maar een charmante Yiddisch-New Yorkse tongval. Hij sprak dus niet in gedragen zinnen, integendeel, hij improviseerde zijn tekst. Want de filmmakers begrepen gewoon goed wat de mensen wouden: jazz en smalltalk. Nu moet ik wel zeggen dat merendeel van de Jazz Singer nog wel stil was. De meeste dialoog werd dus nog in van die charmante tussentekstjes uitgetypt. En dat kwam omdat geluid opnemen nogal een werk was. In de studio werden audio en film apart opgenomen. En in de bioscopen moesten audioband en filmrol dan dus ook apart, maar wel precies op hetzelfde moment worden afgedraaid. En in het geval van de Jazz Singer waren er dan 15 grammofoonplaten en 15 filmrollen die precies op hetzelfde moment binnen 89 minuten moesten worden afgespeeld. Dus deze film is nogal een historische sign of the times. Helaas ook omdat onze Al Johnson zijn optredens in blackface deed. De jaren 20 waren een gouden tijd voor zwarte cultuur, maar diezelfde popularisering zorgde ook voor schadelijke stereotypes. Zwarte mensen werden vermaakt tot een soort vrolijk dansende poppetjes. Dus de Jazz Singer heeft daarmee een nogal spijtig historisch cliché, maar ik vind de nuance rondom dit geval van blackface toch, met alle respect, wel interessant. Want de Jazz Singer gaat over een Joodse man, Jackie, die onderdrukt wordt in zijn musicaliteit door zijn orthodoxe vader. En Jackie vindt een soort verademing in blackface, omdat hij dan volop in die vrije, interculturele, nieuwe Amerikaanse cultuur gedompeld wordt, die zo tegenover zijn strenge thuis staat. Ik heb ook een quote van de originele auteur van de film, die zegt: "The film is about blackface as a means for Jews to express a new kind of Jewishness, that of the modern American Jew. Jazz is prayer, American style." Dat is interessant. Het is verder geen excuus, want blackface is natuurlijk gewoon racistisch en je kunt niet andermans leed misbruiken voor je eigen verhaal. Maar de Jazz Singer bewees wel meteen dat film nooit alleen beeld en geluid is geweest, maar altijd al mensen en hun stem. Dus, we zullen eens naar hem luisteren, naar onze Jackie, naar zijn stem. Ik moet wel waarschuwen, het is wat oudbollige jazz. Maar stel je dan voor, je zit in je bioscoopstoel en uit dat zwart-witte scherm klinkt: "I'm sitting on top of the world.
I'm sitting on top of the world. I'm rolling along. Yes, rolling along. And I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song. Yes, singing a song. Glory, hallelujah, just told the parson, hey, Pa, get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall. And I'm sitting on top of the world. I'm rolling along. Rolling along. Don't want any million. I'm getting my share. I've only got one suit, just one. That's all I can wear. A bundle of money don't make me feel gay. A sweet little honey is making me sad. And I'm sitting on top, top of the world. I'm rolling along. Singing a song, yes, singing a song. Glory, hallelujah, just told the parson, hey, Pa, get ready to call. Just like Humpty Dumpty,
wonderful. Yeah, I'm sitting on top, top of the world. I'm rolling along, rolling along.
Heel erg bedankt, Liz. Heel erg bedankt voor de mooie bijdrage. Zoals Liz net vertelde, is jazz en film al vroeg met elkaar verweven geraakt. En nu gaan we zien hoe dat zich ontwikkelde in misschien wel een van de bekendste jazz soundtracks die er is. Namelijk die van Ascenseur pour l'échafaud. Gespeeld door Miles Davis. Daarvoor hebben we documentairemaker en schrijver IJsbond van Velen in de studio, die daar een verhaaltje over heeft voorbereid.
Zo is dat. Stel je voor, het is 1957. Dat is het jaar waarin ik geboren ben. Een maand voordat ik geboren word, krijgt Albert Camus de Nobelprijs voor de literatuur. En twee weken na mijn geboorte, op 22 november, gebeurt er in Parijs iets wat de filmmuziek voor altijd zal veranderen. Je mag je ogen ook dicht doen, want het is echt een prachtig verhaal, vind ik zelf. In Parijs is de jonge Franse regisseur Louis Malle bezig met een film. Hij is pas 25 jaar en het is zijn eerste speelfilm. En het is een misdaadfilm. En het is een misdaad uit liefdefilm. Met de dromerige Franse actrice Jeanne Moreau in de hoofdrol als Florence. En in de film is Florence getrouwd met een hork van een vent. Een ondernemer, zo'n hele dikke, rijke man. En ze is verliefd op een medewerker van die hork. En die medewerker, die heet Julien. En Julien is verliefd op Florence. En Florence en Julien maken een plan. Julien, een oud militair, zal haar man vermoorden en het op zelfmoord doen lijken. En daarna kunnen ze dan doen wat ze willen en kunnen ze eindelijk met elkaar de liefde vieren. En inderdaad, Julien pleegt de moord daadwerkelijk in de film, maar komt tijdens zijn vlucht vast te zitten in de lift. Vandaar de naam van de film L'ascenseur pour l'échafaud, de lift naar het schafot. Want in Frankrijk staat nog steeds de doodstraf op moord. Werd pas, heb ik nog opgezocht voor jullie, in 1981 afgeschaft de doodstraf in Frankrijk. Julien die zit daar in die lift. Nou, even tussendoor even dit. Terwijl die film wordt gemaakt, is Miles Davis, die is in Parijs. Die heeft een serie concerten gegeven met Charlie Parker. En hij is een beetje klaar met Charlie Parker vanwege het drugsgebruik van Charlie Parker. En hij heeft net een nieuwe band samengesteld met leden, met een aantal Fransen en een paar Amerikanen die in Parijs wonen. En Miles is dol op Parijs. Hij heeft een relatie met Juliette Gréco, de fantastisch mooie zangeres en actrice. En hij heeft in Frankrijk veel minder last van racisme dan dat hij in Amerika heeft. Hij heeft het echt naar zijn zin in Parijs. Hij is dol op Parijs. En Louis Malle, de filmmaker van L'ascenseur pour l'échafaud, die is dol op Miles Davis, op zijn muziek. En ze besluiten, ze ontmoeten elkaar, Louis Malle en Miles Davis. Ze besluiten dat Miles Davis met de band die hij net heeft samengesteld een soundtrack voor de film zal gaan maken. En Miles die bekijkt de film twee keer met Louis Malle, met de regisseur, en schrijft dan wat notes neer, wat korte thema's. En ze besluiten om, als hij de filmtrack gaat maken, om de film te projecteren en dan met de band te kijken en te improviseren op basis van de thema's die hier heeft geschreven. En die muziek die wordt meteen opgenomen. Dus live en raw. En dat gaat de filmmuziek voor altijd veranderen. Want het wordt muziek die identificeert met de hoofdpersoon in de film. Nou, terug naar die film. Julien zit vast in de lift. Het wordt nacht. En buiten in een somber regenachtig Parijs, een beetje zoals nu hier in Amsterdam, wacht Florence op hem en hij komt niet. En ze begrijpt er helemaal niks van. Ze begrijpt niet waar hij blijft. Ze voelt zich in de steek gelaten. En ze zwerft door de nachtelijke stad. En de zwart-witbeelden van de zwerftocht van haar, die worden begeleid door de meest klagelijke blues in de geschiedenis van de cinema. De generiek van Miles Davis.
Dankjewel, IJsbrand, voor dit prachtige verhaal. Dan nu een meer hedendaagse filmcomponist, waar ik het even kort over wil hebben voordat we daarna gaan luisteren. Zijn naam is Devante Hines, of Dev Hines ook wel genoemd. Hij komt uit Londen. En we kennen hem eigenlijk allemaal beter als Blood Orange. Maar in zijn hoedanigheid als Dev Hines maakt hij ook heel erg veel hele mooie filmmuziek. Waaronder voor de film Queen and Slim. Dat is een van mijn lievelingsfilms. Het is een soort roadmovie over een stel dat een eerste dinnerdate heeft. En dat loopt helemaal uit de hand, want een van de twee wordt opgepakt. Of wordt aangehouden en dan besluiten ze te vluchten. En die film gaat dan helemaal over die vlucht. En het is eigenlijk best wel een zwaar onderwerp, want het gaat ook heel erg over racisme tegen zwarte mensen in Amerika. En ja, ze worden de hele tijd met de dood bedreigd. Maar die muziek die Dev Hines ervoor heeft gemaakt, dat maakt het dat het heel, dat de liefde tussen die twee wat ontstaat heel melancholisch en romantisch overkomt. En daarnaast ben ik ook gewoon even verslaafd aan het album Essex Honey van Blood Orange. Dus we gaan zo eerst luisteren naar een stukje filmmuziek uit die film. Wat best wel mooi de toon zet van hoe de rest van die film ook muzikaal in elkaar zit. En daarna komt er een nummer van zijn nieuwste album Essex Honey. Dat is in augustus 2025 uitgekomen. Heeft er verder niet veel mee te maken, maar ik ben er op het moment gewoon even verslaafd aan. En het gaat vooral over hemzelf persoonlijk en hoe hij met het verlies van zijn moeder bijvoorbeeld omgaat. Dus we gaan eerst luisteren naar Kids van Dev Hines en daarna Essex Honey, het album Essex Honey met het nummer Thinking van Blood Orange.
I don't want to be here anymore.
Dat was Thinking Clean van Blood Orange. En nu staat hier naast mij Ruben van den Berg.
Hey.
Ruben van den Berg studeert sound design aan de Filmacademie en maakt als producer muziek, onder andere als onderdeel van Specifiek en Spoofang. Superleuk dat je er bent, Ruben. Hoe gaat het?
Dankjewel dat ik hier mag zijn. Het gaat best goed eigenlijk. Beetje druk dagje, maar dit is een lekkere afleiding eigenlijk.
Ja, leuk. We hebben een soundtrack uitgekozen om vandaag naar te luisteren. Maar voordat we het daarover hebben, wil ik eerst een beetje in het algemeen weten. Waar let jij überhaupt op als je naar een soundtrack luistert?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik heel erg luister naar de energie, vooral van een soundtrack. En of die matcht met bijvoorbeeld het karakter of het verhaal dat verteld wordt in een film. En ik luister ook vaak naar leidmotieven. Dus als een karakter geïntroduceerd wordt en het heeft een bepaald melodietje of een bepaald ritme, en of die dan terugkomt in de rest van de film. Of die misschien juist verandert als bijvoorbeeld de gedachtenspinsels of de werkelijkheid van het karakter verandert, of dan ook het leidmotief bijvoorbeeld verandert. Daar let ik vaak heel erg op.
En dat lijkt me ook een hele andere manier van componeren dan bijvoorbeeld als je muziek maakt. Zou je iets over kunnen vertellen op welke manier jij het gevoel hebt dat dat anders is dan als je zelf een nummer maakt?
Ja, zeker. Ik denk dat bij film je toch altijd heel erg bezig bent met de wisselwerking tussen geluid en beeld. En die samenwerking. En dat als je zelf gewoon muziek maakt om te produceren zonder beeld daarbij, dat je toch al heel snel nadenkt in, tenminste ik denk heel snel na in de verhalen die mijn muziek kunnen vertellen. Terwijl op film ben je vaak al bezig met het verhaal dat op beeld wordt verteld en de muziek die daar eigenlijk in dienst van staat.
Ja, en jij hebt vandaag een fragment uitgekozen voor Birdman.
Mm-hmm.
Kan je de film en de soundtrack kort introduceren?
Birdman gaat over het van Iñárritu, als ik goed zeg. En het gaat over een acteur die eigenlijk zijn beste jaren heeft gekend en die nu een soort comeback wil maken op Broadway met een toneelstuk. De film zelf wordt eigenlijk uitgevoerd als een soort one-taker. Het is niet echt een one-taker, maar het wordt wel zo laten zien. Dus er zitten geen cuts in, wat het ook heel interessant maakt voor de soundtrack. En de soundtrack is volledig uitgevoerd door Antonio Sanchez. En dat is een jazzdrummer die de hele score heeft geïmproviseerd. Dus het zijn alleen maar drums en alleen maar Antonio Sanchez. En er zit ook nog wel wat bronmuziek van wat klassieke muziek in. Maar het is echt voornamelijk Antonio Sanchez die gewoon helemaal hem gaat eigenlijk.
Leuk, we gaan er naar luisteren.
By the way, I'm not pregnant, so there's one thing you don't have to worry about.
Forget about her. He stole your front page. He's stealing your show. He thinks you're a joke. Now 2 million people agree with him. Maybe you are, Regan. Maybe that's what you are. A joke.
Wauw, heel cool fragment. Zou je iets kunnen zeggen over wat je zo goed vindt aan deze drumsolo?
Ja, zeker. Dus dit is eigenlijk een moment in de film dat de hoofdspeler Regan eigenlijk op zijn laagste zit. Dus alles gaat fout, zijn toneelspel gaat fout, zijn medespeler met wie hij speelt is een grote lul. Ze scharrel die dacht dat ze zwanger was, is eigenlijk helemaal niet zwanger en boos op hem. Dus alles gaat helemaal fout. En hij raakt gewoon eigenlijk in paniek en wil zijn medespeler, waarmee hij dus op het toneelspel staat, wil hij eigenlijk gewoon in elkaar mappen. En dit is eigenlijk zijn walk naar hem toe, waarin ze dus die hele rage die hij heeft, komt gewoon naar buiten. En dat laat Sanchez dus op de drums eigenlijk horen. Dus je ziet hem niet, hij zegt niks, er is geen dialoog of monoloog. Het enige wat je hoort is die drum solo en je ziet hem gewoon stampen richting die persoon toe. Dus ik vond het gewoon heel vet toen ik het voor het eerst zag hoe goed Sanchez de energie van Regan eigenlijk pakt in zijn drum solo. En hoe heftig hij het laat klinken terwijl hij maar één instrument voor zich heeft. Er is geen band, er is geen orkest. En nog steeds krijg ik heel erg het gevoel dat er stress is in de kamer.
Ja, en dat is interessant dat je dat zegt, want het voelt heel erg zoals we ook bij Miles Davis hebben gezegd, alsof je die improvisatie er heel veel aan toevoegt. Net als überhaupt bij jazz, dat dan je improviseert met andere muzikanten, maar nu improviseer je eigenlijk met iets heel anders, met het beeld. En op wat voor momenten denk je dat zo'n soort benadering van filmmuziek goed kan passen bij een film?
Nou, dat is best een moeilijke vraag. Want ik denk dat het eigenlijk... Het werkt heel goed in gewoon hele specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld dus bij zo'n film waar het eigenlijk een one-taker is, waarin er heel veel wordt gevraagd van acteurs om bijvoorbeeld te improviseren in het spel. Werkt het ook denk ik heel goed om je muziek ook te improviseren. Ik denk dat heel vaak als het beeld en geluid vanuit dezelfde invalshoek worden bekeken bij film, dat er een hele mooie productie kan ontstaan. Maar ja, ik denk ook dat ja, met de huidige, beetje de moderne blockbusters en zo, en de beetje Christopher Nolan-achtige films, daar zou het gewoon niet zo goed bij werken. Want elke seconde, elke shot, elke minuscule detail is over nagedacht. En dat gaat gewoon niet bij een improvisatie. En ik denk dat dat ook het mooie is van wat jazz maakt, is dat het op een gegeven moment is het hetzelfde eigenlijk. En op een gegeven moment, de improvisatie maakt eigenlijk wat het stuk is en geeft het gevoel aan, denk ik.
Ja, dus dat is wel interessant wat je zegt over wat er veranderd is in een film, waardoor het misschien minder vaak wordt toegepast. Is er ook een verandering geweest in de muziek, waardoor dat minder vaak voorkomt, waardoor ze elkaar minder vaak ontmoeten?
Ja, het is een goede vraag. Ik moet zeggen dat ik er eigenlijk ook pas voor het eerst over nadacht toen ik hier ook echt over na ging denken. En dat ik daar ook niet echt het antwoord op wist. Maar ik denk dus dat dit een beetje het geval is. Dat er tegenwoordig zijn, elke filmproductie is zo enorm groot. En zo enorm volgens het boekje toch wel. Dat er gewoon weinig ruimte is voor letterlijke improvisatie buiten überhaupt al de hele jazz of muziek scoren. Dus dat, ja, gewoon elk cameraperspectief en elk geluid. Ja, zit het dan 15 man of vrouwen zitten aan het geluidsbeeld te werken, zeg maar. Dus dan kan je ook heel moeilijk, denk ik, werken met een improvisatie. En je hebt dus dan bij deze film, bij Birdman, Iñárritu, die dan gewoon toevallig goed bevriend is met deze drummer. En dan denkt, ja, ik heb gewoon een crazy idee, laat het gewoon doen. Zulke mensen heb je, denk ik, nodig om ja, dit soort dingen weer terug in film te krijgen.
Ja, Gwan, sluit dat ook aan, want we hadden het hier van tevoren natuurlijk over. En toen probeerden we moderne jazzmuzikanten te vinden die terugkomen in hedendaagse films. En dat bleek nog best wel lastig.
Ja, dat is in de jaren 60 was het best gewoon dat een grote jazzartiest inderdaad dan een score ging doen.
Ja.
Maar nu is dat heel zeldzaam. En ik denk wat Ruben zegt, dat ligt ook heel erg aan de films. Maar ook binnen de muziek heb je misschien de opkomst van elektronisch muziek of meer ambient, die vaak nu ook in films wordt gebruikt.
Ja.
En überhaupt is jazz misschien wat minder cool geworden. Niet bij ons, maar in de muziekwereld is het toch een beetje naar de zijkant geschoven. En vervangen door popmuziek en rockmuziek. Misschien kan dat eraan bijdragen. Maar ik denk dan tegelijkertijd ook wel weer van bijvoorbeeld het gebruik van elektronica en dat het niet meer cool is tussen haakjes. Dat is ook wel iets wat nu best wel aan het veranderen is. Dus al helemaal in Europa is dat heel erg, wordt dat heel erg opgeschud.
Ja, dat we weer
gaat weg uit die abollige sfeer. Dus wie weet.
Ja, en hiphop bijvoorbeeld zie je wel meer terug in films.
Ja.
Zie, hoor.
Ja, dus misschien doordat de jazz zich weer uitbreidt, kan het ook weer populairder worden in film. Rubens fragment laat heel goed zien hoe goed dat kan werken. Dus ik hoop dat dat voor de toekomst meer jazz en film oplevert. Heel erg bedankt dat je er was, Ruben. Ik vond het echt superleuk.
Ja, ik ook.
En om af te sluiten heb je nog een nummer uitgekozen om te draaien.
Ja.
Wil je hem aankondigen?
Zeker. Het is een van mijn favoriete nummers van de afgelopen tijd. En toen ik hier een nummer voor moest bedenken om aan te vragen, dacht ik, ga ik iets met film doen of ga ik gewoon een super vet cool nummer doen? Toen dacht ik het tweede. Dus dit is George Benson, die origineel natuurlijk een jazzgitarist is. En die heeft een cover gemaakt van het nummer The World is a Ghetto van War.
Don't you know that it's true? That
Dit was The World is a Ghetto van George Benson, aangevraagd door Ruben.
Dankjewel, Ruben.
Ja, we zijn alweer bij het einde van de aflevering vandaag. Ik vond het echt een hele leuke aflevering.
Ik vond het ook een hele leuke aflevering.
Ja, en dat is mede dankzij onze gasten natuurlijk. Ruben van den Berg, IJsbond van Velen en...
En Liz natuurlijk, die even haar comeback maakte.
Ja, en we hebben dus echt heel veel verschillende momenten uit de jazz- en filmgeschiedenis gezien.
Ja, we kunnen er nog wel een paar uur over doorlullen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. En we hopen nu ook vooral dat er weer meer jazz in een film komt. Maar om even alles samen te laten komen... gaan we het nu nog heel kort hebben over een film Miles Ahead uit 2015. Daarvoor heeft Robert Glasper namelijk de soundtrack geschreven. Hij heeft daarvoor veel nummers van Miles Davis bestudeerd en uitgekozen. Maar ook een paar nieuwe nummers geschreven. En daarvoor dat is dit nummer, Gone 2015, van Robert Glasper.
Maar voordat we die gaan luisteren, gaan we doei zeggen, toch?
Ja, we gaan eerst doei zeggen
inderdaad. Tot volgende week. Volgende week komt Daan Kluwer te gast.
Ja.
Dit wordt dus weer dezelfde tijd, dezelfde plek.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
You're listening to Red Light Jazz Radio.
Sorry, ik was helemaal...